allemaal hartelijk welkom. Allemaal hartelijk welkom deze middag op de ouderenmiddag, seniorenmiddag. We zijn blij dat we ook nieuwe gezichten mogen zien. Het is alleen, ja goed, u had misschien een andere persoon hier verwacht. Maar dat is meer voorgekomen. Men verwachtte Rachel en het werd Lea. Dus u mag het vanmiddag met mij doen. Er wordt een meditatie gelezen, want dominee Procé is ziek. Maar toch mag deze middag doorgaan. Hartelijk welkom. Ik wil eigenlijk van tevoren even de mededelingen doen. Goed, dat is misschien wat makkelijk voor de nieuwe ook. Die weten een beetje, je zei dus al, waar is die bus voor en waar hangt dat bordje voor? Nou, dan begin ik maar met dat busje. Jan wees het al aan dat ik het uit moest leggen. Ik hou niet van bedelen. Het gaat ook niet om onszelf, het gaat om u. Deze middagen waren in het verleden opgezet door een van de predikanten met een meditatie. Alleen met de kerst werd het wat uitgebreider gedaan. Goed, 4 jaar geleden mochten we het kosterschap gaan doen. En toen kwamen er links en rechts eerlijk gezegd wat klachten. Men vond het wat mager de middag. Kan er niet wat anders? Doe je een langere middag, moet er ook meer zijn. Dus er zijn mensen gaan verzoeken om hier te spreken. En mensen uitgenodigd. De een wat goedkoper, de ander wat duurder. Men vond het ook eigenlijk wel leuk, ja, hier te eten. Dat werd met kerst gezegd. Dus we hebben er 2 maaltijden bij gedaan. We beginnen het seizoen met een maaltijd. Dat is een broodmaaltijd met soep. En we eindigen het seizoen meestal met een ert- en bruine bonensoep avond of maaltijd. Goed, daar moet allemaal geld voor zijn. We proberen iedere keer wat bij de koffie te organiseren tussendoor. We hangen aan iedere maand een thema. Goed, voor ons is het de maand na de vakantie terugzien. Nou, voor u valt er weinig terug te zien. Voor de meesten, denk ik, wat vakantie betreft. Dan zullen ze zeggen, dat was niet zo leuk. Ik kon thuis blijven. Maar u kan veel rijker terugzien. Want u hebt een heel groot lang leven achter u. En daarom hebben we ook bij die middag wat gezocht. En toen kwamen we uit op een thema. Wat we op een van de culturele avonden hier in Middelharnis gezien hadden. Van de gebroeders Boomsma. Nou, de gebroeders Boomsma, hun naam, met onze gemeente. Niet verweven en toch wel. Ik heb het ook omschreven in het kerkblad. De grond waarop ons kerkgebouw staat is van de vader van de gebroeders Boomsma geweest. En die grond is geschonken zodat onze gemeente hier een kerkgebouw kon laten verrijzen. Nou, ik denk dat het ook goed is uit pietijd daartoe om ook een keer terug te kijken in het verre verleden. En we hebben Jan Bot bereid gevonden hier vanmiddag een presentatie te geven. Jan, hartelijk welkom. Daar zijn we ontzettend blij mee. Het materiaal wat we gezien hebben op die avond was ook heel leuk. Uit het verre verleden van Middelharnis. Dus zeker voor degenen die hier geboren zijn, is het leuk als je hele oude beelden ziet. Nou, daar zal Jan wat van vertellen van die familie en wat laten zien. Normaal is het eerste gedeelte dat de dominee een meditatie doet. De dominee is ziek. We doen dan een vervolg. Dat zijn we hier al gewend. En dat is gewoon het eenvoudige boekje van dominee Bakker, Gebedsgestalten. En dan zijn we aan hoofdstuk 7 toegekomen. De volgende senioren-ouderenmiddag. Het is gewoonte dat we dat altijd doen op de derde donderdag in de maand. En dat werd wel eens verschoven. En dan zei men, ja, maar ik moet naar het ziekenhuis. En een ander had een afspraak daar. Het werd verwarrend. Dus dat houden we vast op de derde donderdag van de maand. Alleen de volgende maand konden we geen spreker of presentator krijgen voor het tweede gedeelte. Want dat valt precies in de herfstvakantie. Dus dat hebben we voor 1 keer verzet naar de vierde donderdag. En dan hoopt meneer Slootweg hier wat te vertellen over de reformatie. Goed, dan zullen misschien de jongeren zeggen, nou, dat is bekend. Terdege staat vol, Terdee staat vol over Calvijn naar Luther. Daar weten we eigenlijk wel genoeg van. Hebben we ook aan gedacht, mag best wel eens een nieuw jasje hebben. Dus meneer Slootweg ervoor warm gemaakt. Weet u misschien ook een mooie vertelling? Nou, zegt hij, dat is makkelijk. Hij zegt, uw naam is de Bakker, misschien is het wel familie. Nou, het is dus niet. Maar hij wil ons in de volgende maand wat vertellen over de martelaar Jan de Bakker. Ik denk dat dan toch eens wat anders geeft naar voren als op de gewenste middagen dat er gesproken werd over Calvijn en Luther. Dus de vierde donderdag van de maand zal de heer Slootweg de volgende maand wat vertellen over Jan de Bakker. Dit zijn zo de mededelingen. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. En dan stel ik voor dat we gaan zingen, Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 123. Schriftlezing voor deze middag, waar de meditatie uit gehouden wordt, is uit Romeinen 8. Romeinen 8. En dan wel de versen 18 tot en met 30. Ik lees u Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Over de eerstelingen des geestes. Want ik houde het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het dier ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waartoe zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij. Dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want hij die tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Dan beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot hiertoe de schriftlezing. Laten we eerst de Heere vragen om een zegen over deze middag. Heere, tot u komen wij aan de middag van deze dag, in het midden der week. En we zeggen uw naam eerbiedig dank dat we hier weer aanwezig mogen zijn. De zomer ligt achter ons. Voor vele jonge gezinnen een drukke tijd geweest. Uitgaan of thuis bezig zijn met het gezin. Maar dit gezelschap, Heer, u weet het. Velen zijn er onder hen die de dagen slijten alleen. Waar de dag zo lang kan duren. Waar ze anderen samen zien gaan met het mooie weer. En zij moeten hun weg alleen gaan. Omdat de huwelijksboom is gekloofd. Of omdat men alleen door het leven moet gaan. En dan kan er ook weer een uitzien zijn naar deze middagen. Om anderen uit de gemeente te ontmoeten. Met elkaar in gesprek te gaan. Maar ook te luisteren samen naar uw woord. En heren, dan zoek uw aangezicht. Bijzonder daarvoor, als uw woord mag opengaan, geef dat het in de harten gedragen mag worden. En heren, wat kan het soms moeilijk zijn, als de gedachten ons in de steek gaan laten. En dat de vragen bovenkomen en de bestrijdingen er zijn. Denk je dat het nog voor u is? Heren, maar u riep toch een Abraham, zo oud. En Heer, u hebt een Manasse gegrepen toen hij al op verdere leeftijd was. En zo zijn er toch meerderen. Het is niet aan leeftijd gebonden. Maar u zegt, heden, zo gij mijn stemmen hoort. Verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Geef dan, Heere, dat uw woord ons deze middag mag leiden. En mag weiden in de grazige weiden. Als we weer een hoofdstuk hopen te lezen over het gebed. Wees u zelf in ons midden en geef dat uw woord een plaats mag hebben, ja de hoogste plaats in onze harten. En Heer, als de tweede gedeelte van de middag gevuld mag worden met een terugzien in de geschiedenis, ook de geschiedenis van ons dorp, geef ons dan een goede en fijne middag met elkaar. Geef alles wat nodig is en gedank ons zo deze middag. We mogen ook aan u opdragen vanaf deze plaats onze herder en leraar. Hij is ziek. Hij had zo graag zelf deze middag verzorgd, maar is nu aan zijn bed gebonden. Geef dat hij mag herstellen en bekwaam hem weer om voor te gaan in het midden van onze gemeente. En dat zijn arbeid tot een rijke zegen gesteld mag worden. Heer, verblijd zo door uw daden. Er zijn er ook verschillenden die hier anders wel zijn en hier niet kunnen komen. Wegens hun ouderdom zijn ze nu op hun kamer. Als ze meeluisteren, Heere, geef ze ook thuis uw zegen met al die anderen die ook iedere keer weer met ons verbonden zijn. Gedank hen die geopereerd zijn. van een ernstige ziekte, wil ook daar zijn, wil werken en wonen in de harten van hen die thuis zijn. En verblijd ook daar door uw daden en geef ons zo een gezegende middag met elkaar, om Jezus wil alleen. Amen. Zo ik al zei, we hopen weer een hoofdstuk te lezen uit het boekje van dominee Bakker. En we zijn gekomen aan het 7e hoofdstuk over zuiver bidden. En de tekst daarvoor is: aan desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zijn, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Zuiver bidden. Het gaat er in het gebedsleven niet alleen om hoe er gebeden wordt, zoals we in de vorige hoofdstukken gezien hebben. Maar ook is het de vraag: wat zullen wij bidden? Wie weet dat? Uit onze tekst blijkt dat op deze vraag wij geen antwoord weten. Want, zegt Paulus, wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Er wordt dan ook wel eens al te gemakkelijk gezegd dat iemand, zij het ook een kind Gods, bidden geleerd heeft. Het is wel waar dat dit heilige en tere werk van de hemel geleerd moet worden. Maar dat wil toch niet zeggen dat er in dit opzicht geleerden zijn. En wie van zichzelf zou menen dat hij dat wel was, ook al zou hij veel gebedsverhoring kennen, die zou zich walgelijk maken voor de Heere en een afgod van zichzelf voor de mensen. De Bijbelheiligen althans wisten niet wat zij bidden moesten. De grote Mozes wist niet wat hij bidden moest toen hij vroeg om Kanaan binnen te mogen gaan. En Elia, van wie er staat geschreven dat het gebed des rechtvaardigen veel vermag. Hij wist het ook niet toen hij bad: Heere, neem nu mijn ziel weg. De discipelen wisten het evenmin toen zij vuur van de hemel wilden vragen over de Samaritanen. En Paulus wist het ook al niet toen hij de Heere driemaal smeekte om wegname van de doorn in het vlees, die hij toch niet missen kon. Het is ook maar gelukkig dat niet alle gebeden verhoord worden. Stel eens voor dat God eens alles gaf waar een mens om vroeg. De verhoring zou een oordeel kunnen worden. De Israëlieten kregen naar hun wens een koning. Maar het ging met koning Saul al meer achteruit. Ziet u, wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Wij kunnen met onze zogenaamde wetenschap en wijsheid alleen de Heere aan onszelf maar in de weg staan. Wat zullen we bidden en om wat? Zeker, we zagen bij het ootmoedige bidden dat er boven alle dingen om genade gebeden moet worden. Maar hiermee gaan er zoveel vele dingen gepaard die verband houden met de tijdelijke en eeuwige dingen. Als Mozes het niet wist, aan Elia niet, aan Paulus niet, wie is er dan onder ons die het dan wel weet? Uit Gods woord is er te leren dat er in de binnenkamer twee voorbidders nodig zijn. Een pleitende Christus, om wiens wil God de Vader alleen maar verhoort, maar er is ook nodig een zuiverende voorbidder, door wie de gebeden geheiligd worden. Dat is de Heilige Geest, die in de schrift wordt genoemd de geest der gebeden. Christus, de voorbedder voor zijn volk. De geest der gebeden als een voorbedder. Maar dan in de zin van een medebedder. Een helpende medebedder. Zoals hier het woord zegt dat de geest te hulp komt in de zwakheden. Mede te hulp komen in onze zwakheden. Een kind in zichzelf, dus een kind van God is in zichzelf niet bij machte om het reukoffer des gebeds te doen opstijgen. Zodat het een hemelse doorgang vindt. Daarvoor is hij te zwak, te krachteloos. Het is de zwakheid der zonde. Het is de zwakheid van eigen dwaasheid aan onkunde en kortzichtigheid. Het is en blijft met de discipelen. Heere, leer ons bidden. Want er is een helper voor nodig. Mede te hulp komen. Hier staat eigenlijk letterlijk mede in plaats van nemen. We hebben een beeld nodig om dat te verstaan, wat dat is. Daar is bijvoorbeeld een schepper die het roer van zijn schip in handen geeft, van zijn jongen, die het ook moet leren om het schip te besturen. Maar het is toch beter dat ook vader erbij blijft. Want het blijkt al gauw dat het met de jongen alleen aan het roer verkeerd gaat. Zo komt het er niet. Dat komt terecht op de zangbanken, tegen de kleppen of in de draaikolken. En wat doet nu die vader? Hij stoot die jongen niet weg en zegt niet, laat jij dat roer maar los. Nee, die vader doet nu precies wat er in de grondtekst staat. Mede in plaats van nemen. Mede. Want nu staan ze samen aan het roer. De vader en zijn jongen. Als er nu gevaar dreigt, dan zijn de handen van vader sterk genoeg om het roer zo te wenden dat de handen van de jongen ook medegaan. Medenemen en toch ook in plaats van nemen. Want als het erop aankomt, nee, dan is het niet die jongen, maar zijn het vaders sterke handen die dat schip thuisbrengt. Hier hebt u nu wat de schrift bedoelt met mede te hulp komen. Van Gods geest en de zwakheden van de bidder. Er zijn zoveel zwakheden daar zonde, ook in het gebed. Daar zijn bijvoorbeeld de zangbanken van eigenliefde. En de kleppen van vleeselijke verlangens. Daar zijn de kolken van geestelijke hoogmoed. Zo kan het reukoffer niet opstijgen. En wat doet nu de geest daar gebeden? Die geest stoot niet weg uit de binnenkamer. En zegt niet, laat het gebed maar los. Want ge kunt toch niet bidden. Nee, dat zegt juist de geest der duivelen. Maar die geest des Heren komt mede te hulp en gaat meezuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij daalt mede af in de noden, zoals die vader zijn jongen bijstaat in wat hij nooit alleen zou kunnen doen. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Met woordeloze zuchtingen. Want juist de diepste nood en het allermoeilijkst door een mens onder woorden te brengen, een kind van God kan tijden dat hij zichzelf voor het aangezicht des Heren niet kan verklaren. Hij kan er geen woorden voor vinden om uit te spreken zoals het eigenlijk is. Als de nood of de blijdschap dieper ligt dan dat het onder woorden gebracht kan worden. Och, wat zijn tenslotte woorden? Het zijn zo dikwijls alleen maar klanken waar het aan begrippen ontbreekt. Daar bedekken we onze machteloosheid meestal met de klank van hun woed. En als gevolg is dat onze medemens, zelfs onze allernaaste, de zaken der woorden nog niet verstaan heeft. Wel nu, wie kan er dan voor God de juiste woorden vinden om zichzelf voor de Heere te verklaren? Hoe dieper de beleving is, des te meer worden de zwakheden gevoeld om zich voor God uit te storten. O zeker, hoe kinderlijker, hoe beter. Maar het is toch ook weer juist een kind dat het meeste stamelt. En hoe meer Gods volk als een kind mag zijn, hoe meer zij een helper nodig hebben. Zoals een kind dat niet uit zijn verhaal kan komen, naar zijn moeder kan opzien, alsof het zeggen wil: moeder, zeg u het nu eens. Dan is het voorbiddende genadewerk van de geest der gebeden, die met woordeloze zuchtingen mede te hulp komt om de zaken der woorden voor Gods troon neer te leggen. Aangezien Gods kind niet bij machte is om de woorden der zaken te vinden. Het is de indaling van Gods lieve geest die zuiverend werk verricht voor een hulpeloos kind dat niet bidden kan zoals het behoort. Het ligt dan ook alleen in die volmaakte meebidder dat er gesproken kan worden van zuiver bidden. We houden nog even vast aan de grondbetekenis van dat mede te hulp komen. Het is immers niet alleen een medenemen, maar ook een in plaats van nemen. Dit laatste, in plaats van nemen, is niet van het eerste te scheiden en is eveneens zo bitter nodig in de binnenkamer. Ten eerste, omdat er ook biddeloze tijden zijn in het leven van Gods kind. Wanneer er nog wel vormelijk gebeden wordt, maar dat hij toch zijn hart niet mee kan krijgen. O, die behoefteloosheid en koudheid. Wat moet het niet vaak ervaren worden dat uw vlees en bloed tegen hebt en houdt. En toch leeft er dan nog een schreeuw van het nieuwe leven. Want leven kan niet sterven. Toen David in zijn biddeloosheid zweeg, toen was daar toch, zegt hij, een brullen de ganse dag. Dat is het schreeuwen naar God van het nieuwe leven, gewerkt door Gods geest. Het gebedswerk van die geest gaat door, ook in biddeloze tijden. Het leven der wedergeboorte kan onder de koudheid van het vlees niet rusten. Dat zijn ook de onuitsprekelijke zuchtingen van Gods geest die doorgaan. Ook al blijft het behoefteloze hart achter, dan bidt dat nieuwe leven van Gods geest in plaats van het koude hart. Maar dat in plaats van nemen betekent vervolgens ook dat de Heilige Geest het roer des gebeds wel eens omwendt, zodat de verzuchtingen van de geest tegen de begeerten van de bidder ingaan. Want we houden het verband vast, namelijk dat wij niet weten wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Als bijvoorbeeld Paulus bidt om wegname van de doorn in het vlees, dan gaan de verzuchtingen van de geest tegen de verzuchtingen van Paulus in. Paulus bidt tot 3 maal toe: neem weg, neem weg. Maar de geest bidt er tegenin: laat behouden, want hij heeft die door nodig, opdat hij niet groot zal worden. Zo kan het zijn dat er gebeden wordt om dingen die een kind van God meent nodig te hebben, en dat hij smeekt: Heere, geef mij dat. Maar dat de geest bidt geef het hem niet. Opdat er gebeden wordt om behoud. Of omdat er gebeden wordt om behoud van dierbare bezittingen. Waarvan echter de geest bidt, neem het hem af. Wat kan het een pijnlijke zaak zijn. Als de geest tegen het vlees bidt. Die geest moet een gebed wel eens afsnijden. En het wordt ook gevoeld dat het gebed geen doorgang vindt. Zodat het als met Mozes wordt, spreek mij niet meer van deze zaak. Maar dat doet Gods geest niet uit lust tot plagen. Het is alleen tot welzijn als het roer wordt omgewend. Want Gods geest werkt op de eeuwigheid aan en doet alleen wat goed is. Zalig wie daarin rusten mag. Dan wordt die smarten geheiligd door diezelfde geest. En de liefde Gods wordt erin gesmaakt. En die de harten doorzoekt, zegt vers 27, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Die de harten doorzoekt, dat is God de Vader, de hartenkenner. Als de alwetende het hart gaat doorzoeken, wat is dan een mensenhart zonder de heiliging van Gods geest? Niets anders dan één stuk zelfbedoeling. Maar wanneer Gods geest intrek neemt, dan wordt het anders. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt, dat woordje naar wijst hier niet op een richting, maar het betekent volgens, overeenkomstig. De geest bidt dus overeenkomstig de wil Gods. Die geest zuivert de gebeden, zodat zij Goden behagen kunnen. Het zuivere bidden ligt dan ook alleen in wat Gods woord hier zegt. De mening des geestes. Niet in de mening van een mensenkind. Zelfs niet van Mozes of Paulus. Want wordt dat gebedswerk aan een mens overgelaten, hij kan slechts op zichzelf aanbidden. Maar de geest bidt naar God. En daarom worden de gebeden verhoord. Want de Heere kan zijn eigen werk niet afwijzen. Zie daar de noodzaak van de Heilige Geest in de oefenschool des gebeds. Als die geest niet meetrekt in de binnenkamer, dan staan we alleen in onze krachteloosheid. Wie de binnenkamer missen kan, die heeft ook Gods geest niet nodig. Dat is vreselijk genoeg. Maar wat valt er voor u, die dat eenzame bidden kennen mag, hier toch veel te leren? Verwondert u niet, als het roer wel eens wordt omgewend, als uw gebedsverlangens wel eens worden afgesneden, zodat er vurige en ook ernstige begeerten zijn, die tenslotte worden afgesneden. Want er kunnen dingen zijn die naar de mening des geestes geen doorgang mogen vinden. Er staat wel volhard in het gebed. Doch er staat niet volhard in uw begeerten. Want ge weet niet wat tot uw welzijn dienen moet. Gelukkig zijt u, als uw zwakheid maar veel moogt beleven, dan is er nog werk voor Gods geest. Hoe meer u die geest nodig krijgt, hoe meer u naar God leert bidden, hoe meer opening, hoe meer vertrouwen, hoe meer rust, hoe meer hemels onderwijs. Als we zo goed bidden kunnen, dan valt er voor de geest der gebeden niets meer te doen. Dan bedriegen we onszelf in het heiligste werk. Maar wat een genadewonder dat er nog een helper is, die met woordeloze zuchtingen meebidt en die wil onderwijzen hen die dwalen. Dan is het dus God zelf die ervoor zorgt dat er nog een doorgang is. En die geest is nog zeer gewillig om bij de zwakken te wonen aan de gebeden te zuiveren tot een welriekend offer voor de Heere. We spreken van de Heilige Geest aan onze heiligmaking. Dat is de doorgaande vernieuwing des harten, die niet gemest kan worden. Het is dus ook een doorgaande ontdekking aan de diepe afgronden van ons eigen hart, om al meer van zichzelf te worden afgebracht en naar God te worden omgebogen, om naar het evenbeeld van Christus vernieuwd te worden, die altijd God heeft bedoeld en nooit zichzelf. Dat is ook het werk van Gods geest. Hij werkt op Christus aan. En altijd maar opnieuw zal dat weerklank vinden in het leven des gebeds. Ook hier geldt het. Uw vrucht is uit mij gevonden. Want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Gode zij dank dat de geest tegen het vlees bidt. Het zou zelfs voor een bidder eeuwig verloren zijn als Gods geest dat niet deed. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. En zo leert als mensen vernieuwde geest willen wat God wil. Al is het dan maar een klein beginsel. Het is toch een zuiver beginsel. Ze worden immers bedeeld met de Pinkstergeest. Dat wil God nu verheerlijken in een mens die niet bidden kan. Zo leert Gods geest ook bidden om verlost te worden van het lichaam der zonde. Want ze leren met die geest mee te bidden tegen hun eigen vlees in. Dat is geen doodsverlangen. De dood is niet om naar te verlangen. Maar het is wel een verlangen om van de zonde verlost te zijn, om eeuwig te kunnen aanbidden. Dan verstaan we de bede uit het laatste Bijbelboek. Aan de geest en de bruid zeggen kom. Niet de bruid, maar de geest staat hier eerst. Want de geest heeft de bruid dat voorgebeden. Daarom zal dit gebed verhoord worden door de bruidegom. Tot zover. We gaan zeggen Psalm 25. Psalm 25, vers 3 en 4. Dank aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit. En het vierde vers. S Heeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door. Daarna zal het pauze zijn en zullen we even de geluidsinstallatie uitzetten tot het tweede gedeelte.
Dames en heren, mijn naam is Jan Bot, maar de meesten kennen me wel, dus ik praat eventjes door de microfoon. Ik hoop dat iedereen goed kan volgen. Ik ga wat vertellen over de Boomsma's. Bij iedereen wel bekend, denk ik. De meeste mensen die hebben wel herinneringen aan de broers Boomsma's. Maar ik wil beginnen bij de ouders. Boomsma, ja, de naam is niet echt Vlakkees. Dat klopt ook wel. Want hij kwam uit Sneek. De Benjamin Boomsma. Waar dus ook die eigenlijk hier een woning wou bouwen, maar die daarvan afzag. En aan de kerk heeft geschonken in feite. Zijn vrouw is geboren in Parijs. Is ook niet in de buurt. Zij heette Rovaart. En de familie van de Rovaart heeft wel connecties met Vlakkee. En nou, die familie is tegenwoordig een eind uitgestorven. Maar hoe kwamen zij nu op Vlakkee? Dat heeft alles met een Bijbel te maken. Aan het eind van de 19e eeuw was er het idee om een nieuwe Bijbelvertaling te maken. En een aantal boeren uit de Vlakkee die hadden het idee om een nieuwe vertaling. Dus er was een nieuwe vertaling van het Nederlands nodig. En dat was onder leiding van een aantal hoogleraren, onder andere Kuiper. En dat werd ook wel de Kuiperbijbel genoemd. Die boeren die hadden op Vlakkee een Vlakkeese boekhandel of een Vlakkeese drukkerij opgericht. En nou, die Bijbel is ook ontstaan. Dat is ook wel Vlakkeese Bijbel genoemd. Maar op een gegeven moment, die directeur, de directeur die heet Ringlever. En die heet Ringlever. En volgens Han Boomsma heeft het later wel gezegd. Die noemen ze Drinklever. En het bleek dus dat heel die boekhouding allerlei tekorten waren. En Benjamin Boomsma die werkte op een accountantskantoor in Rotterdam. En die werd er door de heer van de Rovaart, zijn schoonvader, op uitgestuurd van zoek die boeken eens uit daar, Vlakkee. En hij heeft dat gedaan. En van de Rovaart die heeft gezegd, nou, ik neem de hele boedel over voor een gulden. En stel jij maar orde op zaken. En dat heeft hij ook gedaan. En dat is de Vlakkeese boekhandel geworden en Vlakkeese drukkerij. En hij heeft in 1907 het zaakje overgenomen en is dus echt eigenaar geworden. Dus zo kwamen zij op Vlakkee. En 22 maart 1901 werd er een tweeling geboren. De eerste kinderen. En degene die de Boomsma's kent, dat waren echt wel potige kerels. Maar toen ze geboren waren, wogen ze samen nog maar net 6 pond. Dus de ene was, de ene die woog, eens even kijken hoor, ik heb het nog opgeschreven, 1500 gram en de andere 1600 gram. Ze kon alleen maar een beetje wat gorten water verdragen. En eigenlijk tot hun 12e waren het een beetje, regelmatig ziek. Maar ze zijn dus groot geworden. En hier zijn ze ook ingeschreven. Je ziet daar als een van de even kijken hoor, ik kan hier ook nog mee. Het is heel moeilijk te zien, maar de een heet Johannes. Het is altijd Johannes geworden, maar officieel Johannes. En de andere Marinus. En bij de getuigen waren ook. Ja.
Of ik moet hem even hier misschien.
ging. Gaat zo beter of niet? Een van de... Een van de getuigen was ook van der Plaat. En dat was een bekende fotograaf. We zien hier nog verschillende foto's van der Plaat. Nou, dit zijn de grootouders met de pasgeboren tweeling. Han en Rien. Dus dat is, dit zijn de grootouders. Dit zijn de kleine spruiten, Hannerien Boomsma. Ja. En hier ook, ze zijn in 19 ingeboren, dus die foto's die zijn ook uit die periode. En hier zijn ze al wat ouder en ze krijgen dan een zusje, Gepke. En later wordt het gezin met nog een zusje. Even de naam spieken. Maria, volgens mij. En dat was het gezin Boomsma. Ze woonden op de Voorstraat in de Middelharnis. Daar was ook de drukkerij en die heeft er nog tot in de jaren 70 gezeten. En dit is een... die hond hoort er ook bij. Dat is een beetje het gezin van de gebroeders Boomsma. En hier zie je de gezichten al een beetje herkenbaar erin. Dit is de HBS. De jongens moesten doorgaan leren, maar de HBS was er nog niet. Die is in 1917 opgericht. En ze hebben eerst nog een jaar, anderhalf, in Den Haag op de HBS gegaan. En zijn toen naar Middelharnis gekomen toen die HBS geopend is. En zij zijn eigenlijk de oudste leerlingen, als je naar de jaartallen terugkijkt, van de HBS. Want zij begonnen eigenlijk al in de tweede klas. Terwijl dat andere leerlingen begonnen in de eerste klas. Dus die waren allemaal 1 of 2 jaar jonger. En dit is dan met de reunie. Er is pas geleden weer een reunie geweest van de HBS. Maar je zit eigenlijk een... Je kan ergens... Oh ja, hier. Hier Han en Rien. Nou, het is heel moeilijk om ze uit elkaar te houden. Ja, dat kan ook wel. Die drukkerij, die ook toen overgenomen was, waar eigenlijk die boek gedrukt werd, dat is deze. Hier heb je het huis van de notaris, dit is dan nog een huisje, dit is een open plek. En dan heb je hier die boekhandel, of de drukkerij en... het gebouw ziet er nu anders uit, maar... En hier van de andere kant. Dit huisje is weg. En dit is dan de Vlakkeese boekdrukkerij en boekhandel. Dat werd een hele goede organisatie. Een goed lopend bedrijf. En dit is met het 25-jarig bestaan van de drukkerij. Bij de kerk is die foto genomen. En je ziet ook de jongens. Han en Rien staan er ook. En de zusjes. Dit is Han. Of Rien, dat weet ik dan niet. En aan de andere kant staat...
Han is de tekst. Han is
de zwaar. Ja. Dat is altijd een beetje... Dit is ook van der Plaat. En dit is de vader. En die zussen staat er ook bij. Dus dit was een goed lopende boekhandel of drukkerij. Daar werden boeken gedrukt, veel ook studieboeken, maar ook kranten. En dat was onder andere De Vooruit en Onze Eilanden. Dat waren eigenlijk liberale kranten. Die had het als tegenhanger Heide Maas en Scheldebode, was antirevolutionair. En de jongens hadden ook wel wat met journalistiek. En die wilden ook wel het vak in. En ook qua fotografie, dat was ook hun passie. En zij zijn dus gaan leren aan in het buitenland, in eerste instantie in Hongarije en later in Basel hebben zij een opleiding gevolgd. En wat ze ook graag deden was reizen. En dit is de foto, dan waren ze nog een jaar of 20. En toen zijn ze naar Parijs gefietst. En toen zijn ze teruggekomen door België en hebben ze daar ook een boekje over gemaakt. En dat ging dan ook over de reizen langs de velden van de Eerste Wereldoorlog. Daar hebben ze dus ook een eigen boekje over uitgegeven. En dat is al in 1921. Nou, zo zien we al ik denk dat ze toen een jaar of 30 waren. Rien en Han, nu staat het er wel bij. Dus daar kun je het aan zien. In de oorlog is een groot gedeelte van het eiland is onder water gezet. Dat noemen ze de inundatie. En zij waren al in het verzet. Kijk, een drukkerij wordt vaak voor illegale krantjes en auswijzen maakten zij en van allerlei andere drukwerk. En Han en Rien die zaten ook bij de Rode Kruis. En zij kregen dus ook wel dus toegang tot het onder water gezette gebied. Daar hebben ze foto's gemaakt, heel geheim, want als ze gepakt waren, dan hadden ze weggevoerd geworden. En daar hebben ze dus overal foto's gemaakt in het gebied, dus in de jaren 44, toen het toch nog bezet was. En dat is dus het boekwerk Verdrinkend Land geworden. Niet te verwarren met Gebroken Dijken, daar kom ik zo nog op. En dit is Oogstplaat en allerlei foto's van het ontruimingsgebied. Dit is ook hier bij Marietjespad. Lag er een kade dat Middelharnis en Sommelsdijk zijn droog gebleven. Dirksland ook. Maar een groot gedeelte, het oostkant van het eiland, is echt allemaal onder water gezet. En zij hebben dus daar overal foto's van gemaakt. Een hele fotoreportage. En voor hun illegale werk zijn ze ook na de oorlog ook geëerd. Marine, ja. Ja. En ja, dit is dan nog een reportage uit het Reformatorisch Dagblad, geloof ik, in 19. Ik weet niet wanneer. Ik heb er nog wel bij staan. En ze hebben dus ook een verzet herdenkingskruis gehad. Net na de oorlog, in 1947, kwam Juliana, dat was toen nog prinses, met Bernard, die kwamen naar Middelharnis. Nou, het was druk, dat zie je. En daar kwamen ook allerlei pers mee, want het landelijke pers. En toen is er aan de Boomsma's gevraagd van, willen jullie die begeleiden? Nou, wat hebben ze gedaan? Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben ook foto's genomen en ook een film gemaakt. Nou, dit is op stad. Dat is ook een bekende foto. Daar krijgen ze dan vier poppen. Daar was toen op een gegeven moment de vraag van, in die tijd had je natuurlijk in Indonesië zaten een hoop ook Nederlandse of ja, in ieder geval ook mannen van Flaké. En dat was een beetje de vraag van, kan die film die ze gemaakt hadden toen met dit bezoek, kan die daar niet vertoond worden? Dus, nou ja, oké, zei ze, ik wil die film wel opsturen. En we hebben wel nog wel meer foto's en filmmateriaal om dat te laten zien. Maar toen was eigenlijk het idee van Han, van nou, ik wil wel mee. En dan wil ik die film wel laten vertonen en laten zien. En hij heeft haast een jaar lang ook door Indië gezworven. Hij heeft daar ook allerlei Flakese mannen ontmoet. En hij heeft daar ook zijn tropenervaring en heeft die in eerste instantie in de krant en later ook in een boek. En hier zie je dus nog een aantal Flakese mannen die hij daar dus in Indonesië. Ja, van de Vliet, Dorst uit Batenoord, Klam uit Dirksland, Wim van Groningen, Uit Sommelsdijk misschien, dat iemand. Ja, het is, niet, het is een krantenfoto, dus die is niet zo duidelijk. En daar werd dus ook een boek van gemaakt. En zij hebben, Han heeft daar ook weer foto's gemaakt van de bevolking. En ja, ik laat hier zomaar een paar foto's zien. Want zij waren dol op reizen en maken daar ook allerlei foto's van. Nou, zo ging dat een beetje. Het reizen, dat was niet luxe. Dat ging vaak met het tentje en met de fiets door Europa in ieder geval. En het mocht ook niet te veel kosten. Het verhaal gaat ook wel eens dat ze dan één flesje oranje kochten met twee rietjes. Maar ze waren ook niet veel eisend, dus dat. Het waren niet. En toen kreeg je de watersnoodramp. Het gemeentehuis van Middelharnis was een beetje het crisiscentrum toen. En daar kwamen allerlei pers en die wilden van alles weten. En die burgemeester en die dijkgraaf die zaten daar niet op te wachten. En die hebben gevraagd van, nou willen jullie daar niet de pers te woord staan? En dat hebben ze dus ook gedaan. Het kantoor van hun was vlakbij het gemeentehuis. Dat stond er eigenlijk schuin tegenover. Dus daar werd de pers te woord gestaan. En ze gingen ook zelf mee met de pers. En maakten ook foto's. En dit is een van de bekendste foto's van de watersnoodramp, denk ik, van het eiland. Dit is bij Stad. En we zijn ze een dijk aan dichten. En nou, zij hebben dus ook allerlei foto's gemaakt. En het boek wat ik net ook liet zien, De Gebroken Dijken, is bij hun verschenen. In opdracht van het wetenschappelijk genootschap. En er stond allerlei informatie. Echt nog standaardwerk. En dat was ja, zo mooi gedaan met kaarten en zo. Dat men op schouwen heeft gevraagd. Van, kunnen jullie voor ons ook zo'n boek maken? Dat heet dan Gekwelde Grond. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als Gebroken Dijken. Maar dan voor schouwen. In 1956 vonden ze het wel mooi geweest, die drukkerij. Van ja, we 40 jaar zo'n beetje hebben we daarin gezeten. En we verkopen de drukkerij en gaan van ons leven genieten. En dat betekent ook veel, veel reizen. En ik heb hier een aantal foto's die zij gemaakt hebben. Er werden ook veel dia's gemaakt. En die werden dus weer in de wintermaanden werden die weer overal vertoond. Bijvoorbeeld hier bij zo'n gezelschap. Konden dus. En daar vertelden zij dus uitgebreid over. En dat vonden ze ook prachtig. Dit is in Afghanistan. En ik geloof dat dit in Roemenië is. Ik heb het opgeschreven. Maar dit is ook Roemenië. Dit zijn bij de Poolcirkel. Ja. En de nomadenvolk. Ze overal door het Midden-Oosten. Ze zwierven over. Dat was niet op de fiets natuurlijk. Maar daar zweven ze overal heen en dat waren ze soms maanden weg. Dit is bij Turkije, nou, Kenia. En daar zijn ze ook bij de Evenaar geweest. En ze kwamen ook nog wel eens in Middelharnis. En dan vond je ze vaak kuierend samen altijd. Rien heeft nog wel eens een verkering gehad. Ja, toen dat uit was, toen zei hij, ja, dat is jammer, maar ik heb altijd Han nog. Dus, dus dat is... Maar zo liepen ze er langs de haven, ze hadden ook een bootje. En ja, ze wilden ook van alles weten over de geschiedenis. Ook met vissers en zo praten, die er toen nog waren. En ze waren ook heel, heel sportief. Met name op het gebied van zwemmen, ik geloof dat... Kijk hoor, hier middenin. En zij gaven ook zwemles op het havenhoofd. En ze hebben wel meer dan 600 jongens en meisjes zwemles gegeven. En ze deden ook aan wedstrijd zwemmen. Nou, en hier zien we dus Rien, die is de oudste geworden. Han is op 80-jarige leeftijd overleden. En Rien is 90 geworden en hij heeft tot zijn 89ste ging hij nog regelmatig zwemmen. Dat is in dit geval nog in de Staver. Toen waren ze 65 jaar geworden. En ja, dit is eigenlijk een heel iconische foto. Zo herkent iedereen hun. En dit is dus eigenlijk, ja, ik denk dat dat kort voor het overlijden van Han is geweest. Ja, dit is volgens mij Han. Wat zij dus gedaan hebben is niet alleen veel fotomateriaal gemaakt, maar ook filmmateriaal. En ik wil nu een aantal stukjes film laten zien. Er is helaas heel veel verloren gegaan. Het waren een beetje sloddervossen. Dus van een hoop fotomateriaal zijn de originele verloren gegaan, ook negatieven. En ook het filmmateriaal is soms her en der verspreid. Maar kijk, en ze zijn vereeuwigd op het Vingerling. Daar staan ze dus. Er is een soort monumentje opgericht aan de Boomsma's. Even kijken of ik... Eventjes. Dan ga ik even een filmpje. Direct. Eventjes. Ja, dit is hier bij de Harneste Kaai. Ik zal een beetje. En hier zie je dus de mannen uit van het werk terugkomen op de fiets. Dit zijn opnames uit de jaren 30. Hey, kijk eens op een oude bagagedrager. Dit is op de Stenenweg bij schuur van Jan van Mintje, zo gezegd. En dan rijden ze zo hier de ring in. Zie, kijk eens op het kerkhof. De bomen, en ja, daar staat een deur op. Die staan wat oorneutjes. Kijk eens wat de boerenwagens. Dit is nog de dankbaarheid. Ja, en dit is de Juliana van Stolberglaan. Ja, dit is bij, volgens mij is dit de proeftuin. In het begin is het een beetje fragmentarisch, dan kijk, de Patagonia. Ja, dit is op de Oudlandse dijk, denk ik. Ja, het is hier, het begin is een beetje, maar later komt er wat meer... dus bij de K, ja. Het zijn allemaal opnames uit de jaren 30, dus dat is al heel vroeg. Later hebben ze natuurlijk veel meer gefilmd. Voorstraat met de bus van de RTM, die komt er. Ja, dit is hier volgens mij de Rottenburg of de Molenweg. Ja, een stukje Kerkstraat. Toen was er nog geen museum, maar er woonden nog mensen. Nou, dus waar de Rabobank later gekomen is, naast de Landelange Weg. Ja, daar ben ja, dat is ook op een lange weg. Ik denk dat. Ja, dit zijn echt een beetje de herenboeren. Dit is op de oostelijke achterweg. Waar het Mekhof is. Dan kijk je zo op de Oostdijk. Ja, het is allemaal. Dit is dan de ring. Ja, de achterkant van het gemeentehuis. Waar de Hollander. De kaai dreef. Nou, die is in 1938 is het water gedempt, dus dan weet je. En dat is achter de Oostdijk. Ook er liep toen nog water, dus dat is. Ja, dat is er ook daar bij de Oostdijk. En dit is dan weer de achterweg, maar dan van de andere kant gezien. De Wilhelminabreug doet het ook nog, ja. En ja, bij de haven dat er toch nog. Nog allerlei scheepjes lagen. De visserij was toen al lang verdwenen, dus dat lag er niet meer. Maar.
Beurtscheppers, hè?
Ja. En allerlei vrachtscheepjes natuurlijk, want dat was. Ja, dit is een stukje in Sommelsdijk, maar. Het is schoolplein. Ja, soms zitten er heel korte fragmentjes tussen, dan. Ja, de ring in Middelharen, of ja, de ring. Ja. Dus de, ja. In de winter, ja. De winter. Ja. En toen heeft er ook nog zo'n woonark in gelegen. Dat, en het is laag water, dat zie je ook nog wel. Nou, kan nog.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat dat bij de. Bij de huisartsschool is. Ja, ik op Sinterklaas die komt in de. Dat is hier in Middelharnis en de. Ja, 1949 is de grote oefening van Nederlandse militairen hier op het eiland geweest. Ja, maar die film draait natuurlijk wat harder. Er is altijd een beetje een probleem met die films. Ja, dit... Hij nog iemand met een... Ja, dat is hier in de ring. Nee. Nou, ik zal de film zo nog even doorspoelen, want het is, straks is het veel hetzelfde. Maar hier hebben ze dan... Ja, dat is hier op de... Nou, dit is burgemeester Reinders die dan de Marijn opneemt. Ja, dat is Van Hofwegen, die is dan burgemeester van Nieuwe Tongen.
Ja.
Ja, dat is volgens mij in de Dirkslangse haven. En dan gaan ze ook nog een brug bouwen. Dat doe ik wel even doorspoelen, want dat... Eens even kijken. De brug ligt er. Dit is de kerkbrand van 1948. Ja, als je hoogtevrees hebt, moet je hier niet naar kijken. Dat, ja, het is toen, dat is 1904 is die uitgebrand helemaal en dit 1948. Kijk eens. Mag tegenwoordig niet meer van de arbo, hoor. Zo een beetje... Nee, ja. Ja, beneden was de kleuterschool, dus die waren daar aan spelen. Dus vandaar dat je... Dit is dus... Ja, de kleuterschool was vroeger waar nu het notariskantoor is, natuurlijk daarachter. Ja, dit is de klok. En de oorlog is een van de twee klokken meegenomen om op te gesmolten te worden. En dit was een nieuwe klok gemaakt. Die andere die was er nog, maar hier zie je dus dat er een nieuwe klok in 1949 in de toren wordt gehesen.
Ja.
Smeeshoek, ja. Nou, hier is de kerk al, het dak is erop. Maar het heeft toen in 48 al een tijdje geduurd, omdat er veel materiaal schaars was. Ja, vroeger gebeurde ook wel ongelukken en dit is volgens mij op de Dirkslandse dijk. Even kijken wat ik de volgende had. Even wachten. Ik wil niet, die doen niet wat ik wil. Er is nog een huwelijk. Ja, dat is een een of andere hoge pief die trouwt. Ja, dit was wel een bijzonder huwelijk, want anders... Ja, het is hier een middelharnis. Maar wie dat nu getrouwd zijn, weet ik niet. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar. Er zijn in ieder geval een hoop mensen te kijken, laat ik het zo zeggen. Dat, Nou, op de Voorstraat is de rust ook weer gekeerd. Wat zei?
Ik zei, zou ook met de trouwerij te maken.
Ja.
Die FDS hier al. Als reden, dan is ze er
even gesloten. Nee, nee. Nee, ik weet niet wat dit is. Ja, ik denk het. Ja, het heeft met andere veren, ja. Het is ook geen Koninginnedag of zo, dan zie je allemaal wel versieringen, dus te kunnen. Zo, dat is de ramp. Ja, hier zijn ze wel bekend om geworden. Dat is de film over de watersnoodramp. Die ze hebben gemaakt. En die wordt om de zoveel tijd nog wel, wel laten zien, ja. Ja, dit is hier de buitenhaan met harnis. Ja. Bezoek van Wilhelmina of Juliana, denk ik dat er ook nog wel op staat, een klein stukje. Kijk, op de Voorstraat stond niet zo gek veel water. Er zit natuurlijk een veel hoogteverschil. Je past alleen ook wel weer kunnen zien met dat vele water. Ja, dit is in de ring van Sommersdijk. Ja, dit is hier ergens weer. Met harnis, ja. Nou, alles wat kon varen, werd gebruikt. Ja, hier heb je een van die boomsmazen. Maar dit is hier op de Voorstraat, ja, daar stond eigenlijk als je met laarzen kon je daar nog wel lopen. Maar elders in het dorp stond het wel veel hoger. Peeman. Ja, dus de vingerling. Er zijn natuurlijk ook enorm veel dieren verdronken. Die koeien die gered zijn, die zijn later nog afgemaakt. Want voor de runder tuberculose. Ja, vooral mensen uit Nieuwe Tongen die konden moeilijk vervoerd worden. Dus dat werden ook vaak met helikopters gedaan. En je ziet aan de zijkant, dan kon je daar allebei een brancard. Dus dan lag je aan de zijkant van een helikopter. De kleintjes. En voor veel mensen was een helikopter, die hadden ze nog nooit gezien. Want het Nederlands leger had één helikopter in 1953. Dus. Ja, midden door een bommel zat een gat en daar kon je. En er stond veel stroom, dus het een naar het andere huis viel erin. En dan hebben ze in eerste instantie een binnendijk dichtgemaakt, zodat er geen verbinding meer was. Van de ene kant van het eiland naar de andere kant. Ja, waar mooi beginnen. Ja. Nou, dat heeft ook niet veel geschild hoor, maar. Thank you. Ja, die moest ook zo snel mogelijk opgeruimd voor ziektes. Nu was het koud. Ja, dus dat viel mee, maar... Ja, Odeon moet dat zijn. Odeo staat hier. Ja, er is zo'n hoop veel materiaal van. Ze hebben in de jaren 60 hebben ze ook veel gefilmd. Van elk dorp hebben ze toen. Er zijn nog wel die filmpjes, zie je nog wel eens. Dit is allemaal door de Boomsma's gefilmd, ja. Ja, ze hadden een eigen zaak, maar. Ja, dit deden ze eigenlijk het liefste. Reizen en fotograferen en filmen. Ja, daar werden paarden voor gebruikt ook. Die, Ja, de moddermeisjes zo gezegd, die moesten alles weer op gaan ruimen overal. Ja, uit heel land kwamen dan vrouwelijke vrijwilligers die dus, ja, wat ze ook noemden, de moddermeisjes, die het zaakje weer, de huizen weer zo goed en zo kwaad schoon proberen te krijgen.
Alles kwam de modder natuurlijk.
Ja. Ja, eigenlijk in een paar maanden tijd was alles weer droog en was het eiland weer, toen zijn de dijken nog wel verder opgehoogd, maar op Schouwen heeft dat wat langer geduurd, want het gat bij Ouderkerk regels niet dicht, dat heeft tot november geduurd, maar... Ja, zand hadden ze genoeg, daar konden ze met een zandzuiger kon het opspuiten. Maar de bekleding van de dijk, dat doe je met klei. Maar ja, als je al de klei af moet graven, heb je geen onvoldoende klei. Dus daar is toen voor een groot deel zijn er ook asfaltdijken. Kijk. Ja, dit was eigenlijk een beetje het einde. Ik heb nog wel een klein stukje, maar... denk dat dat qua tijd komt nog een stukje. Ja, een klein stukje. Ja, dat is ook maar dat is eigenlijk de afronding van de watersnoodramp. Ja, dit gaat meer over die asfaltdijken en dat soort dingen. Ik zal nog even een eindje doorspoelen dan. Dat zijn sluisdeuren aan het... Ja, en allemaal sigaretten of een sigaar in de mond. En doe ze een beetje insmeren met vet, dan slier dat beter. Ja, dit was gevaarlijk werk hoor. Als dat losschiet, dan... Tegenwoordig kan ze met kraan ook niet meer. Als je kijkt in Alphen aan de Rijn, dan gaat er ook nog wel eens wat mis. Ja, er is toen enorm veel werk verzet. Ja, dat is wel later de Rabobank. Ja. Ja.
Oh, hier is hem slepen.
Ja. Die is nu heel veel geld waard, zo'n busje hier. Ja. Heer Sjaki. Volgens mij is dat bij Oude Tongen, tussen van Harkingen naar ja, de plaat. Er is een complete nieuwe dijk neergelegd. Ja, de commentaar hebben die Boomsma's er ook bij geschreven. Dus ze hebben een soort documentaire van mij. Ja, dat ze.
Daar komen ze niet eens voor te
Ja, dat doen ze met die schotten dat het zand blijft zakken en het water dat loopt dan weer weg.
Kijk, dat was hem.
Nou, het laatste filmpje was over de watersnoodramp. Daar zijn ze ja, wel bekend mee geworden, denk ik. Dat is ook een echte film. De rest zijn allemaal losse opnames geweest. Maar ik hoop dat ik jullie toch nog wat aangename ogenblikken heb bezorgd met het verhaal en ook de beelden van de Boomsma's. Er is nog veel meer materiaal. Dit is ook een beetje ruw materiaal, maar ik weet niet of er nog vragen zijn.
Dank dat de beelden voor zelfs vragen die, ja. Die we gezien hebben. Fijn dat we wat gezien hebben. Dat was ons aan de nog ons vlakke. Dus ja, ik vond het mooi ook van de Boomsma's dat dat gecombineerd kon worden met het materiaal wat hun bewaard hadden. Ja, waar wij ons profijt nog van hadden.
Ja.
Jan, heel hartelijk dank voor je presentatie die ik wil geven. En als dank wil ik je daar dan ook over
hebben. Oké, graag gedaan.
Bedankt. Een applaus voor Jan.